Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen op Psalm 49. Psalm 49 vers 1 en vers 6. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. En vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Psalm 49 vers 1 en vers 6. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. En laten we aansluitend zingen uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naaste huis, gij zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting en de kracht van God, Heilige Geest. Heere trouwe en eeuwige God, Vader in onze Heere Jezus, Schepper van alle dingen. We danken u dat wij op deze zondagmorgen samen zijn en dat wij de vrijheid hebben om bijeen te komen, elkaar te ontmoeten, u te ontmoeten. We bidden, Heere, dat wij uw stem mogen horen, En dat wij de boodschap mogen horen van uw genade die er niet alleen voor onze ziel is, maar ook voor ons lichaam. En dan weet u, Heer, hoe wij hier gekomen zijn. Sommige mensen jong, sterk, vitaal, andere mensen oud, gebrekkig, weer anderen ziek. Met zorgen, met pijn, met gebreken, Heere. We hebben allemaal te lijden onder de voorlopigheid, onder de sterfelijkheid van ons lichaam. En we danken u dat uw evangelie ook daarover gaat. En we bidden, Heere, dat u ook tot ons spreekt en dat wij het woord mogen horen, mogen geloven, mogen leven bij wat u tegen ons zegt, ook midden in deze samenleving. Heere, zo bidden wij dat uw woord mag opengaan. En uw woord openbaart ons dingen die ons verstand ver te boven gaan. Maar toch bidden wij, Heere, dat wat wij te horen krijgen, dat wij het zullen geloven. En wat wij niet kunnen begrijpen, dat we dat ook zullen aanvaarden in verlangen om er eenmaal in te mogen delen. Open zo uw woord, help ons in het luisteren. Help ook uw dienaar in het spreken. En geef ons, Heer, bovenal ook de kracht en werking van uw Heilige Geest. Laat uw geest mogen werken ook deze morgen in onze midden, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Help ons om ons leven daarnaar in te richten. We danken u, Heere, dat wij ook op deze zondagmorgen terug mogen zien op de achterliggende week. U spaarde ons, u droeg ons, u gaf het leven. En tegelijkertijd, Heer, als wij zo op de drempel naar de nieuwe week uw wet en geboden horen, horen hoe u heeft gezegd, Heere Jezus, dat wij God zouden liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dan belijden wij ook deze morgen de goedheid van uw wet, maar ook onze tekortkomingen daarin. Vergeef het ons en laat onze hoop niet zijn op onze eigen goede werken en prestaties. Maar we bidden u, Heere, dat onze hoop en verwachting alleen zal zijn van de Heere Jezus Christus, die dood is geweest en die leeft. We bidden, Heere, voor elkaar. We bidden voor de kinderen en de jongeren in de gemeente. We bidden voor het jeugdwerk dat mag plaatsvinden. En we vragen u dat u dat met uw zegen bekroont, zodat wij mogen vertrouwen dat u ook op die manier in de harten en levens van onze kinderen werkt. En van onze jongeren. Die midden in dit leven staan en waar zoveel op afkomt. We bidden ook voor de huisbijbelkringen. Als we ook in kleinere groepen samen mogen komen om uw woord te overdenken en naar te luisteren, te bespreken. Heer, geef dat uw woord een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad mag zijn. We danken u voor de kerkraadsvergadering van afgelopen week. We bidden, Heere, dat de genomen besluiten en de besproken zaken in uw gunst zullen zijn en ten goede van de gemeente. Heere, wees ook met mevrouw Huisman. Ze mocht gisteren jarig zijn, een hoge leeftijd heeft ze bereikt. We bidden dat zij ook voor de toekomst, dat ze ook de toekomst in mag zien, niet alleen terug zal blikken naar wat voorbij is, maar dat zij door het geloof mag uitzien naar wat komen zal. Wat u weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. Heere, ze heeft veel meegemaakt in het leven. We bidden dat zij met alles wat ze meedraagt zich aan u mag toevertrouwen. We bidden voor Teun de Bruin die al zo lange tijd de diensten niet kan bezoeken. Wees ook met hem en met het gezin. Heere, we dragen en aan u op. En we bidden, Heere, dat ook als de gebreken van het lichaam ervaren worden, dat er uitzien mag zijn naar de volkomenheid die u belooft. We bidden voor Juri en Willemijn, als ze vrijdag hopen te trouwen, samen de toekomst ingaan. Een vreugdevolle dag, maar voor de familie, voor de ouders wellicht ook een dag van weemoed, van herinneringen. Om te zien dat het leven doorgaat. Heere, geef dat zij mogen gaan met uw gunst in geloof en vertrouwen dat u hen samen bindt en samenhouden zult. En geef dat ook hun huwelijk een beeld mag zijn van het huwelijk van Christus en zijn gemeente. Geef de familie een vreugdevolle en een genadevolle dag. Heren, we bidden voor elkaar zoals we hier zijn. We kunnen niet ieder met name noemen. Maar u weet hoe we hier zijn en wat we meedragen, geef een woord op zijn tijd. We danken u dat Merisa ook weer bij ons is, ook nu in de dienst. Zegen haar werk dat ze mocht doen, zegen haar in de toekomst. Help haar, heren, als er veel dingen op haar afkomen en ze niet weet hoe de weg zal gaan. Maar heren, als u meegaat, kunnen we overal zijn. En als u bij ons blijft, is onze toekomst veilig. En we danken u, heren, voor al het goede dat ze uit liefde tot Christus al heeft mogen doen voor zoveel mensen. Wees ons nabij, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten wij het woord van God openen in 1 Korinthe 15. Wij lezen uit dit hoofdstuk vers 12 tot en met 20. En dan slaan we een stukje over en gaan we verder bij vers 34 tot en met 43. De diensten die we de komende tijd nog hebben, dat ik tenminste hier voor ga. De middagdienst is de catechismus zoals bekend. Er zijn nog twee ochtenddiensten vandaag en over twee weken voor Hemelvaart. En ik zou deze twee diensten graag willen wijden aan de opstanding van het lichaam vandaag en de volgende keer aan het eeuwige leven. Het zijn artikelen uit de 12 artikelen die we elke zondag mogen belijden. Maar voor het weten geven we er toch wat weinig aandacht aan. En het is goed om ook dit te overdenken. Dus nu de opstanding van het lichaam. Wat betekent dat voor ons, hoe wij leven en hoe we vooruitkijken naar de toekomst? Wij lezen daarvoor 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot en met 20 en 34 tot en met 43. En hier spreekt het woord van God als volgt. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. We lezen verder in vers 34. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis Gods niet. Ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander de vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een ander is de heerlijkheid der hemelse en een ander der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon en een ander is de heerlijkheid der maan en een ander is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Tot zover. Dat laatste vers, vers 43, is de tekst voor de prediking. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Laten wij boven de preek schrijven, wat gebeurt er met ons lichaam? Wat gebeurt er met ons lichaam? Drie gedachten. Ten eerste, wij geloven de opstanding. Wij geloven de opstanding. Ten tweede, wij ontvangen de zaligheid. En ten derde, wij leren tevredenheid. Wat gebeurt er met ons lichaam? De eerste gedachte is, wij geloven de opstanding. Dat is een geloof. Wij zien het tegendeel. Wij zien afbraak. Het wordt gezaaid in oneer. In zwakheid. Maar wij geloven dat er meer is dan dat. De eerste gedachte, wij geloven de opstanding. Ten tweede, wij ontvangen de zaligheid. En daarmee bedoel ik dat de zaligheid ook met ons lichaam te maken heeft. En dat wij de zaligheid ook met ons lichaam zullen ervaren. Dat is de tweede gedachte, wij ontvangen de zaligheid. En ten derde, wij leren tevredenheid. Als we dat alles gehoord hebben, hoe gaan wij dan om met ons lichaam in het hier en nu? Wij leren tevredenheid. Laten we zingen op Psalm 73. Psalm 73, vers 12 en vers 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook vers 13. Vers 12 en 13 van Psalm 73 als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, in onze cultuur en samenleving is er uitzonderlijk veel aandacht voor het lichaam. Op zich zou je kunnen zeggen, dat sluit aan bij wat de Bijbel zegt, bij het thema van vanmorgen, het lichaam. Als je om je heen kijkt, dan draait er zoveel in onze samenleving over om kracht, sterk zijn, gezond zijn, mooi zijn, mode, gezondheid. Het ideaal van ons Nederland, in ons Nederland, is dat iedereen gezond, mooi, sterk moet zijn. Je komt dat tegen in de tijdschriften, in de advertenties, schoonheidsmiddelen, films, muziek. Overal zie je datzelfde ideaalbeeld. Een gezond, een sterk, een mooi, een jong lichaam. Als je de radio aan hebt en je luistert naar de nieuwsberichten, wat er ook in de wereld gebeurt, welke nieuwsberichten er zijn, maar er komt altijd nog een stukje sportnieuws achteraan. Wat zijn de prestaties van de mensen met het sterkste lichaam? Dat is de wereld waar wij in leven, gemeente. En dan kunnen we de vraag stellen, zegt de Bijbel ook iets over het lichaam? Nou, inderdaad, heel veel zelfs. Het lichaam is in de Bijbel belangrijk. Als we dit hoofdstuk lezen, 1 Korinthe 15, dan gaat het over de opstanding, dat zal uiteraard bekend zijn. Maar in vers 12 zegt Paulus, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Wie dat precies waren, noemt hij niet, maar er waren mensen. Ja, die geloofden wel in de opstanding van het lichaam, maar dat moet je natuurlijk niet te letterlijk nemen. Ja, Jezus was opgestaan, maar ja, op een bepaalde zinnenbeeldige manier of zo. Bij wijze van spreken was hij met zijn lichaam opgestaan. Maar zeggen die mensen, dat kan natuurlijk niet echt zo zijn. Je moet daar een andere uitleg aan geven. We horen de taal van veel moderne theologen erin terug. We geloven het, we zeggen het elke zondag, maar we bedoelen het niet zo letterlijk als het er staat. En Paulus gaat daar fel en duidelijk tegen in. We hebben dat gedeelte gelezen en hij zegt, als dat niet zo is, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Hij zegt niet, nou, dan hebben we in ieder geval onze ziel nog die gered is. Nee, als ons lichaam niet behouden wordt, als ons lichaam niet gered wordt, zoals het lichaam van Christus opgestaan is, als het niet waar is dat ook ons lichaam zal opstaan, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dus die boodschap dat ons lichaam verlost en gered wordt, is voor Paulus van het allergrootste belang. Even weer terug naar onze cultuur en onze samenleving. Die aandacht, gemeente, voor het lichaam is helemaal niet verkeerd. Dat mag. Aandacht voor het lichaam, sport, prima. Niets op tegen. Alleen, het is in onze samenleving nogal eenzijdig. Eenzijdig. En daar betalen we, als we niet uitkijken, met z'n allen een hoge prijs voor. Laat me dat uitleggen. Het eerste, gemeente, waar we last van kunnen hebben, wat ons voor ogen wordt gehouden, wat wij tegenkomen, is een ideaalbeeld van een lichaam waar niemand van ons aan kan voldoen. Een gezond lichaam, een mooi lichaam, een jong lichaam, een sterk lichaam. We zien het, maar ja, al die beelden zijn natuurlijk gefotoshopt. Dus je ziet daar wel in de advertenties en op de billboards prachtige lichamen en je denkt, ja, zo ben ik niet. Dus dat beeld van het lichaam roept bij ons schaamte op. Er is veel onderzoek naar gedaan naar schaamte en heel veel mensen schamen zich voor hun eigen lichaam. Je vindt jezelf te lang of je vindt jezelf te kort, te dun of te dik. Dus al ligt iets aan jouw lichaam waar je je voor schaamt. En je vergelijkt je met dat ideaal en je denkt, ik haal dat niet. Dus het roept heel veel schaamte op. Misschien heb je wel een litteken. Ergens op je lichaam. Je schaamt je ervoor. Mijn lichaam is niet zo volmaakt, niet zo mooi als het zou moeten zijn. Wat daar nog bij komt, gemeente, is dat met al die aandacht in onze samenleving voor het lichaam één ding afwezig blijft. En dat is dat ons lichaam sterven gaat, afgebroken wordt. Dat hoor je er vaak niet bij. Maar dat is wel de werkelijkheid. Iedereen wordt minder mooi, minder sterk. Iedereen wordt ouder. Iedereen wordt minder gezond. Ja, en dan zijn er natuurlijk crèmes en schoonheidsbehandelingen. Er zijn medicijnen. Laat ik die er ook maar bij noemen. Er zijn medische behandelingen. Waarmee je misschien dat proces wat kunt vertragen, maar nooit kunt stopzetten. Het gaat door, de veroudering, de afbraak, de neergang. Je ogen gaan achteruit. Vroeger kon je goed zien, nu wordt het minder. Je oren gaan achteruit, je geheugen wordt minder. Wanneer zet dat in? Wanneer begint dat, gemeente, dat je geheugen achteruit gaat? Vanaf je 20ste. Vanaf je 20ste al wordt het minder. Wanneer gaat jouw lichaam achteruit? Wanneer word je minder knap en minder mooi? Vanaf je 20ste. Zo is het leven, zo gaat het door. En mensen die ouder en ouder worden, die merken het allemaal. Je spieren zijn minder sterk, je botten zijn broos, je voelt je stram, het is allemaal pijnlijk. Kinderen, misschien kun je dat niet voorstellen, hè, dat jouw opa en oma vroeger net zo waren als jij. Je vliegt even onder de tafel door. Dat kon jouw oma vroeger ook, nu niet meer. Jouw opa was vroeger misschien ook wel de snelste jongen uit de klas. Je denkt, zal ik later ook zo worden, zoals opa nu is, of oma is? Ja, zo is het leven. Het is een neergang, het is een achteruitgang. En ieder van ons, gemeente, verliest deze wedloop tegen de dood. Paulus zegt hier in de tekst van deze preek, hij zegt, ons lichaam wordt eenmaal gezaaid in oneer. Dat is het beeld van de zaaier, die een handvol zaad heeft en die dat zo neersmijt op de akker. Zo, zegt hij, wordt ons lichaam ooit neergesmeten op de dodenakker. Nogal een rauw en een indringend beeld dat hij gebruikt. In oneer. Er blijft weinig heerlijks en moois van ons lichaam over. Karel Baat, de theoloog, heeft het ooit zo gezegd. Op een dag, zegt hij, zal een stoet van mensen zich naar de begraafplaats begeven om daar een doodskist neer te laten in het graf. Na die plechtigheid zullen alle mensen teruggaan van de begraafplaats op één na. En dat ben ik. Zo is onze toekomst. Gezaaid in oneer, gezaaid in zwakheid. Dat is goed, gemeente, om dat te beseffen. Dat al die aandacht in onze samenleving voor sport, voor gezondheid, voor het lichaam te maken heeft dat dit uitzien wordt weggedrongen. Dat er een poging is om de dood en de afbraak uit te sluiten. Hoe goddelozer, hoe onchristelijker ons land wordt, hoe meer aandacht voor het lichaam. En hoe harder die poging om die gedachte weg te drukken. Ik heb nagedacht, gemeente, ook in de voorbereiding, wat dit betekent voor mensen die in de zorg werken. Wat dit betekent voor mantelzorgers. Dat is zwaar, dat is moeilijk. Een vrouw vertelde ooit dat ze voor het eerst haar oude moeder in bad moest doen. Ze zegt, ik heb zo vaak mijn kinderen in bad gedaan Maar toen ik mijn moeder, mijn oude moeder in bad moest doen, toen huilde ik. Om dat te zien aan het lichaam van je eigen vader of moeder, misschien wel je eigen man of vrouw, dat de afbraak doorgaat. Dat is zwaar, dat kost veel energie. Daarom bidden wij ook met regelmaat voor de mantelzorgers, ook in onze gemeente. Niet voor niets heeft de Bijbel het over de dood als de koning van de verschrikking. De laatste vijand die teniet gedaan wordt. En dan, gemeente, tegenover die doorgaande afbraak en dat doodsproces plaatst de Bijbel de boodschap dat het lichaam weer zal opstaan. Wat een geweldige boodschap is dat. De opstanding van het lichaam geloven wij. In Romein 8 zegt, indien de geest van degene die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Misschien is de redding van ons lichaam nog wel indrukwekkender dan de redding van onze ziel. Misschien is de redding van ons lichaam nog wel meer verbijsterend dan de redding van onze ziel. Johannes zegt het, de apostel Johannes in Openbaring 20. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het graf gaven de doden die in hen waren. Dit is de macht van Jezus, dat hij de lichamen ontrukt aan de dood. Ze afpakt van die geweldige vijand, de dood. Maar Jezus eist de lichamen op van alle gelovigen. En hij toont zijn macht. Wat een geweldig wonder is dat. Al die lichamen die vergaan zijn, die door dieren verscheurd zijn, die verbrand zijn, die in de zee gezonken zijn, in het graf verteerd zijn. Jezus spreekt en ze komen weer tot aanzijn. Jezus herstelt ons lichaam eenmaal. Hetzelfde lichaam. Niet een nieuw lichaam, omdat dat oude toch reddeloos verloren is, maar hetzelfde lichaam, zoals Jezus zelfde lichaam, zijn eigen lichaam, uit het graf weer opstond, zo zal ons lichaam uit het graf weer opstaan. Hoe kan dat, zegt iemand? Hoe is dat mogelijk? Ik begrijp dat niet. Nou ja, je kunt daar misschien wel 100 lastige en moeilijke vragen over stellen. We weten ook lang niet alles. Paulus is nogal duidelijk als mensen deze vraag stellen. In vers 35, maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanige lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, zegt hij. Hij kapt die vragen wat dat betreft meteen af. Het gaat niet om onze nieuwsgierigheid. Maar toch is dit waar. Hetzelfde lichaam wordt nu gezaaid in oneer, maar opgewekt in heerlijkheid. Het wordt nu gezaaid in zwakheid, maar het wordt opgewekt in kracht. Bij gelovende opstanding, onze eerste gedachte. Het hoort bij het christelijke geloof. Dat Jezus Christus ons redt. Naar ziel en lichaam beide. Dat heeft twee concrete lessen en betekenissen voor ons. En ik wil die twee lessen gaan noemen in de tweede en de derde gedachte. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Wij ontvangen de zaligheid. Waarom is dit belangrijk, gemeente? Waarom kan dit ons helpen? Ik denk dat het ons kan helpen om ons de zaligheid voor te stellen. We hebben allemaal wel eens onze gedachten over hoe de hemel zal zijn. En dan gauw stoppen we en we denken we weten het niet. Misschien komt u, misschien kom jij niet veel verder. Ja, hè, dat lagere school, dat kleuterverhaaltje bijna zou ik zeggen. De hemel, dat is een kerkdienst die nooit overgaat. Zouden we dat nou zo mooi vinden? Hebben we daar zoveel zin in? Wat is de hemel eigenlijk? Meestal is ons beeld van de hemel maar heel flats en heel dun. En daarom verlangen we er ook eigenlijk nauwelijks naar. Dat de Bijbel het ons voorhoudt en voorstelt. Ik denk dat deze gedachte, dat ons lichaam wordt opgewekt, ons helpen kan om de zaligheid voor te stellen. En ik kan maar een paar dingen noemen en ik besef zelf ook wel dat het maar een stukje is en dat er nog veel meer over gezegd kan worden en misschien wel moet zeggen, maar toch laat ik me hiertoe beperken. Hoe kunnen wij onszelf proberen een beeld te vormen van de zaligheid? Daar speelt ons lichaam een rol in. Om te beginnen, vers 44. 1 Korinthe 15, vers 44. Daar staat, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Wat betekent dat? Een natuurlijk lichaam, dat is het lichaam zoals we dat nu hebben, van elkaar kunnen zien en aanraken enzovoort. Dat is een natuurlijk lichaam. Wat is een geestelijk lichaam? Ja, denk je, dat is een soort geest. Een soort geest, een soort spook of zo. Nee, dat betekent het niet. Een geestelijk lichaam betekent niet een namaak of een nep lichaam. Maar een geestelijk lichaam is een echt lichaam. Een echt lichaam waar de geest van God in werkt. Dat is een geestelijk lichaam. Dus de belofte is dat wij straks een echt lichaam zullen hebben. Even zeker en even tastbaar, zichtbaar zoals nu jouw lichaam dat is. Maar het wordt volledig gestuurd en beheerst door de Heilige Geest. Een geestelijk lichaam. Het wordt niet meer bestuurd door jouw gebrekkige en door jouw zondige ziel, die telkens verkeerde dingen teweeg brengt. Maar door de geest, een geestelijk lichaam. Wij zullen een lichaam hebben, maar zonder gebreken. Wij zullen een lichaam hebben met ogen, met oren, met tastzin, met voeten, met alles. Maar zonder enig gebrek. Zonder innerlijke angst, zonder onrust, zonder vermoeidheid, zonder stramheid. Zij zullen lopen en niet moe worden, staat er. Een belofte van wat God geeft. Dus als je probeert om je voor te stellen wat de zaligheid inhoudt, dan mag je aan je lichaam denken. Zoals wij nu kunnen genieten van de natuur met je ogen. Je kunt prachtige dingen zien. En je kunt intens van genieten. Dat zal in de hemel ook zo zijn. Wij zullen prachtige dingen zien om ervan te genieten. Zoals je nu kunt genieten als je muziek hoort. Als je een stem hoort van iemand waar je van houdt. Zo zullen wij dan genieten van wat wij mogen horen. Breid het maar uit. Misschien, je kunt genieten van de zon die op je huid, die je op je huid voelt. Wij zullen ook dan voelen met ons lichaam, met onze huid. Ik moest denken aan Corrie ten Boom, die gevangen had gezeten jarenlang in een concentratiekamp. En die vrij kwam en bij mensen kwam die haar een bad gaven, een warm bad. Jarenlang had ze niet een warm bad gehad. En ze genoten zo intens van. Zo kunnen wij genieten van ons lichaam. Straks in de hemel zal dat ook zo zijn. Voedsel, drinken, een heerlijke maaltijd. Juist de maaltijd wordt in de Bijbel gebruikt om het eeuwige leven aan te geven. Dat is niet alleen bij wijze van spreken. Dat is echt zo. En daarom verlost de Heere Jezus ook ons lichaam. Ons lichaam. Waar we mee genieten. Waar we de zintuigen in hebben. En het zal allemaal nog dieper. En het zal nog intenser zijn. Dan wij nu ooit hebben meegemaakt. Of ons nu kunnen voorstellen. Dat is de belofte. Ja, het is waar. Ons lichaam wordt gezaaid in oneer. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Maar het wordt opgewekt in kracht. Wat is die heerlijkheid? Wat is die kracht? Ons lichaam zal zijn zoals het nu is in zijn beste vorm. Of zoals het nu had kunnen zijn in zijn beste vorm. Niet elk lichaam, niet ieder mens komt hier op aarde volledig tot ontwikkeling. Ik zei het al, gemeente, we kunnen veel moeilijke vragen hierover stellen en we vinden de antwoorden niet zomaar. Maar toch, misschien een paar aanzetten die ons kunnen helpen. Stel dat er iemand is met het syndroom van Down. Het syndroom van Down, hoe zal iemand dan zijn in het eeuwige leven? Er zit iets van eenheid, van continuïteit tussen nu en straks. Ik denk, gemeente, dat iemand die nu het syndroom van Down heeft, straks nog, laat ik zeggen, hetzelfde gezicht heeft. Hetzelfde gezichtsuitdrukking, hetzelfde opgewekte karakter. Maar dan zonder de lichamelijke en de geestelijke beperkingen die vaak bij het syndroom van Down horen. Hoe zal dat zijn voor mensen die nu vaak de gebreken van hun lichaam ervaren als mensen misbruikt zijn? Misbruikt, hoe vaak heeft dat niet zijn weerslag op het lichaam, de verkramping, de angst, de misselijkheid, de herbelevingen, de dromen en flashbacks die je kunt hebben, gevolgen op jouw lichaam van het misbruik, zal straks over zijn. Veel mensen hebben nu een soort haat-liefde verhouding ten opzichte van hun eigen lichaam, door zulke soort ervaringen. Straks zal het een geestelijk lichaam zijn dat volledig wordt beheerst door de werking van de Heilige Geest. Een zuiver en een rein lichaam, zoals God jouw lichaam bedoeld heeft. Een lichaam gered door het bloed van Christus. Een lichaam dat de eeuwige tempel zal zijn van de Heilige Geest. Nog een vraag. Kinderen, misschien kunnen jullie je nog wel die dominee, die meneer Habila herinneren. Weten jullie nog een paar jaar geleden dat hij hier in de kerk was? Als je naar zijn gezicht keek, was zijn gezicht anders. Er zat een groot litteken. Hij was dwars door zijn hoofd geschoten. Ik weet nog dat hij hier op het podium stond en dat sommigen van jullie langs liepen en dat hij je handje pakte en je mocht even voelen aan het litteken. Weet je nog? Zal Habila straks, als hij in de hemel is, zal die nog een litteken hebben? Ik denk het wel. Waarom denk ik dat? Omdat ons lichaam zal zijn zoals het lichaam van de Heere Jezus. En we lezen over het lichaam van de Heere Jezus dat de littekenen van zijn lijden zichtbaar waren. Toen hij kwam bij Thomas, Johannes 20. Kom hier, Thomas. Voel de littekens in mijn handen, in mijn zijde. De littekens waren te zien in zijn handen toen hij was bij de Emmausgangers. Er staat in de Bijbel, in Openbaring 4, het is het lam staande als geslacht, tot in alle eeuwigheid zijn de tekenen van Jezus lijden te zien. Want het zijn eretekenen. Ik denk dat alle littekens en gebreken zullen verdwijnen, behalve bij de martelaren. Behalve bij degenen die de tekenen mogen dragen, de eretekenen van het lijden om Jezus wil. Niemand doet mij moeite aan, zegt Paulus, want ik draag de littekens van de Heere Christus in mijn lichaam. Hij schaamde zich er niet voor, maar hij was er dankbaar voor, dat zo zijn lichaam mocht zijn. Zo zal ons lichaam meegaan in de eeuwigheid. Dat is een zaak van geloof, opnieuw. Er geldt altijd dat woord. Dat het zal zijn zoals geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart van geen mens opgeklommen, wat God bereid heeft voor degenen die hem vrezen. En toch, gemeente, mogen wij zoeken naar hoe de zaligheid zal zijn, ook voor ons lichaam. Het is een zaak van geloof. Het is ook een zaak voor gelovigen alleen. Laat ik dat erbij zeggen. De Bijbel zegt het duidelijk dat ook de lichamen van de goddelozen en van de ongelovigen opgewekt zullen worden. De Heer Jezus heeft het gezegd, de uren komt. Johannes 5, de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Alle mensen horen de stem van Jezus. En ze zullen uitgaan uit het graf die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven. Die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Zou dat jouw toekomst zijn? Misschien geef je nu al je tijd en energie aan sport, aan mode, aan schoonheid. Zal dat straks jouw toekomst zijn als je leeft zonder geloof in de Heere Jezus Christus? Zul je straks moeten opstaan tot de opstanding van de verdoemenis? Alle lichamen zullen opstaan. Laten we eerlijk zijn, de gemeente, en elk gebrek naar het lichaam of naar de psyche, erken het. En zo mag elk gebrek in ons lichaam nu een aansporing voor jou zijn om je redding te zoeken in de Heere Jezus Christus. Ook voor jouw lichaam. Ook voor jouw lichaam. We gaan naar onze derde gedachte. Wij leren tevredenheid. Er is nog een les, gemeente, die wij uit dit gedeelte, uit dit thema mogen trekken. Een praktische les. Als wij geloven in de opstanding van ons lichaam, gaan wij anders met ons lichaam om. Zo vanzelfsprekend is het eigenlijk. Het is niet christelijk om je lichaam te verachten en te zeggen, daar gaat het niet om, het gaat om de ziel. Nee, het gaat ook om jouw lichaam. Het gaat ook om jouw lichaam. Veracht je lichaam niet. Geef er aandacht aan. Zorg ervoor. Een gezond eetpatroon is goed. Sporten mag. Als het goed is, gezond voor je lichaam. Het lichaam is voor God niet onbelangrijk. Laat het dan voor ons ook niet onbelangrijk zijn. Je mag daarvan genieten. Wel degelijk. Maar laten we niet meedoen met die wereldse wedloop. Laten we ons toch niet mee laten sleuren door die overmatige aandacht voor het lichaam, die als erop aankomt een teken is van wanhoop. Over geld gaat er niet om in die wereld van gezondheid, van kracht, van schoonheid. Terwijl iedereen alles zal moeten verliezen en eenmaal gezaaid wordt in oneer. Moet dat nu echt, gemeente, dat wij tot op het laatste alle medische middelen moeten aangrijpen? Ik vraag me dat wel eens af. Ook daarvan geldt dat. Moet dat nu echt? Dat wij ons aardse leven tot in het oneindige proberen te rekken? Ja, er is altijd wel een arts die wat wil proberen. Er is altijd wel een ziekenhuis waar ze weer een nieuw medicijn hebben. Er is altijd wel iemand die je aanbiedt om dat of dat toch nog te gaan proberen. Doen we daaraan mee? Waar komt dat vandaan? Is dat een wanhoopspoging? Omdat we het einde en de sterfelijkheid en de dood niet onder ogen willen zien? Heel concreet, gemeente, laten we maar eerlijk zijn. We zijn niet zo sterk, we zijn niet zo mooi, we zijn niet zo gezond als we zouden willen zijn. Wees maar eerlijk. De afbraak geldt ook voor jou. En is ook bezig in jouw lichaam. Ook ons lichaam wordt eenmaal gezaaid in oneer en in zwakheid. Laten we dan onze hoop niet stellen op medicijnen of cosmetica, maar laten we onze hoop stellen op de Heer Jezus Christus. En daarom, gemeente, de derde gedachte: wees tevreden met je lichaam. Wees tevreden met je lichaam. Als we geloven dat ons lichaam zal opstaan, dan mag je tevreden zijn met je lichaam. Je hoeft je niet te schamen voor je lichaam. Het is niet volmaakt. Er zitten gebreken aan. Maar je hoeft je er niet voor te schamen. Waarom niet? Omdat het zal worden hersteld in volle heerlijkheid als je in Christus mag geloven. Als je weet dat het eenmaal zal opstaan, niet in oneer, maar in heerlijkheid, niet in zwakheid, maar in kracht, dan hoef je je voor dat lichaam toch niet te schamen. Als jouw lichaam met het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus gekocht is, waarom zou je dan voor je lichaam schamen? Wees tevreden met je lichaam. Wees ook tevreden met je lichaam als je ziek bent. Wees ook tevreden met je lichaam als je oud bent. Als je pijn hebt. Als je gebreken ervaart. Dat is een hele les. En misschien zeg je wel, ja, dominee, u bent nog niet zo oud. U hebt niet de gebreken en de pijn die ik ervaar. Dat zal waar zijn. Maar ik zeg het toch, omdat de Bijbel ons deze les geeft, deze lijn wijst. Wees tevreden met je lichaam. Wees geduldig. Want straks zul je niet van je lichaam verlost worden, maar met je lichaam. Straks zul je niet van je lichaam verlost worden. Ook jouw lichaam wordt straks verlost. Wat verschrikkelijk als we dat achterwege zouden laten. Straks zal jouw gebrekkige, straks zal uw zieke, oude lichaam het toonbeeld worden, het bewijs van de kracht van Jezus. Hij zal ook uw oude lichaam aan de dood ontrukken. En hij zal zijn macht over de dood laten zien door straks dat lichaam dat in oneer wordt gezaaid op te wekken in heerlijkheid. Als we dat voor ogen stellen, dan mogen we tegen elkaar zeggen, wees tevreden met je lichaam. Wees tevreden. Want het wordt gezaaid in oneer, het is waar. Maar opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. En wie dat ziet en wie dat gelooft, die mag het zingen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Amen. Laten we dat zingen uit Psalm 17. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En vers 8, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Laten we dan kunnen bidden. We danken u, o Heere Jezus Christus, dat u zelf de dood en het graf bent ingegaan. Gezaaid bent in oneer, gezaaid bent in zwakheid, maar bent opgestaan in heerlijkheid en in kracht. En we danken u, Heere, dat u belooft om ieder die in u gelooft, van diezelfde oneer en zwakheid, van die schaamte en van die dood te verlossen. We bidden u, Heere, dat wij ook nu u met ziel en lichaam mogen dienen. En dat wij tevreden zullen zijn met hoe het leven gaat, ook naar het lichaam. Heere, geef ons dat geloof, om te geloven de opstanding van het lichaam, om zo vooruit te mogen zien en zo te aanvaarden de afbraak, de teruggang, maar zonder dat we moedeloos of hopeloos zouden zijn, zonder dat we wanhopig worden met de wereld, maar uit mogen zien naar de heerlijkheid en een toonbeeld zullen mogen zijn van uw verlossende en reddende kracht. Heb dank dat we zo samen mochten zijn. Leer ons om onze omgeving, de wereld waarin we te leven, te bezien in Bijbels licht. En leer ons om daarna te leven. Heb dank, Heere, voor wat u ons gaf. En breng ons ook vanmiddag opnieuw samen om ook dan naar uw woord te luisteren en gehoorzaam te zijn aan wat u tot ons zegt. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 68 vers 10. Psalm 68 vers 10, de psalm die Janneke opgegeven heeft. Geloof zij God met diepste ontzag en wat er verder volgt. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.